Goedemiddag met elkaar hier in de kerk. We gaan de dienst beginnen, dat doen we door onze afhankelijkheid uit te zingen. Dat doen we met Psalm 121, vers 1. En na de zegengroet zingen we aansluitend vers 3 en 4 van dezelfde psalm. Ik wil u uitnodigen te gaan staan. Geliefde gemeente, genade voor jullie en vrede van God de Vader en van onze Heer Jezus Christus. Ga samen bidden tot God. Heer, onze hulp in alles, wilt u nabij zijn. En we prijzen uw naam dat we van u uw zegen mogen ontvangen op de weg van ons leven. We danken u dat u als ons licht door uw woord voor ons uitgaat. En we danken u voor Jezus Christus, uw Zoon, die het licht voor de wereld is. Heere God, we danken u dat we hier vanmiddag samen kunnen zijn in de kerk. We gaan uw woord met elkaar openen en we willen u eerbiedig vragen of u met uw geest door alles heen wil werken. We zijn mensen en we komen hier met onze eigen gedachten en ja, ons eigen verleden. Ons eigen gevoelen. We hebben de week op de rug, zullen we maar zeggen. Heer, u weet het, u kent het. En we willen u bidden of u, omdat u ons zo goed kent, juist dat ook wil geven wat we nodig hebben. Laat uw geest werken, Heere God, door alles heen. Door wat we zingen, door wat we lezen met elkaar, door de verkondiging, de gaven die we u geven... Heer, u bent goed voor ons geweest in Christus. Wilt u ons ook zegenen door hem hier in deze dienst? Dat bidden we u in Jezus' naam. Amen. Voordat we de Bijbel gaan lezen, wil ik even een kleine inleiding geven tot waar de preek ook over gaat. Een tijdje geleden heeft Kees van Ekeris, kennen jullie hem? Ja, u kent hem. Oké. Okay. Veel mensen kennen wel van eerst dit, hè? Of eerst even dit, die ochtend-app. Heeft een toespraak gehouden, een lezing gehouden op een missionair congres. En die lezing, dat heet een missionaire trendrede, waarin hij trends aanwijst in de samenleving die spelen. Van waar zijn mensen nou eigenlijk mee bezig? En hij noemt dan een aantal trends. En hij daagt predikanten uit van, joh, daar zou je een preek over kunnen maken, over die trends. Die uitdaging ben ik aangegaan. En de eerste trend neem ik mee naar jullie toe. Dat is de preek over lichamelijkheid. Mensen zijn sterk bezig met alles wat met lichaam te maken heeft. Daar zeg ik natuurlijk in de preek wel iets meer over. Maar dat signaleert hij als een trend in de samenleving. Kijk naar volle sportscholen en dat soort dingen. Gezondheid staat hoog op de agenda. Goed, lichamelijkheid. Daar gaat het dus nu ook wel over in de preek. Of in de hele dienst. En we gaan met elkaar lezen uit de Bijbel, uit Paulus' brief aan de gemeente Korinthe, de eerste brief, de versen 12 tot en met 20. En daarna zingen we met elkaar Psalm 139, 1, 6 en 7. En wie zou er lezen? Wil je het doen? Ja? Fijn, dank je. 1 Korinthe 6, vers 12 tot en met 20. Zo komt alles goed. Ja, mooi.
In Korinthe 6 vanaf vers 12 tot en met 20. U zegt, alles is mij toegestaan, maar niet alles is goed voor u. Zeker, alles is mij toegestaan, maar ik mag me door niets laten beheersen. U zegt, het voedsel is er voor de buik en de buik is er voor het voedsel en God zal aan beide een eind maken. Maar bedenk dat het lichaam er niet is om ontucht mee te plegen. Het is er voor de Heer en de Heer is er voor het lichaam. God heeft de Heer opgewekt en door zijn macht zal hij ook ons opwekken. Weet u niet dat uw lichaam een deel is van het lichaam van Christus? Zou ik dan van de delen van zijn lichaam de lichaamsdelen van een hoer maken? Dat nooit. Of weet u niet dat wie zich met een hoer verenigt, samen met haar één lichaam wordt? Want de schrift zegt, zij zullen één lichaam zijn. Maar wie zich met de Heer verenigt, wordt met hem één geest. Ga ontucht uit de weg. Geen enkele andere zonde die een mens kan begaan, tast het lichaam aan. Maar wie ontucht pleegt, zondigt tegen het eigen lichaam. Of weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest die in u woont en die u ontvangen hebt van God? En weet u niet dat u niet van uzelf bent? U bent gekocht en betaald, dus bewijs God eer met uw lichaam.
Thank you.
Ik begin vanmiddag even met een klein opdrachtje. Niet al te spannend hoor, of misschien ook wel. Maar kijk even naar degene naast je, of voor je, of achter je. En wat voor moois van God zie je in die ander? Geef elkaar eens een compliment. Wat voor moois van God zie je in de ander die je naast je hebt zitten? Ga je gang. Laat het een compliment zijn, hè? Ja. Iedereen kan complimenten gebruiken. Ja, we hebben het in de kerk niet vaak over ons lichaam. En wat ik me kan herinneren uit mijn jeugd, als het over het lichaam ging, dan was het vaak negatief. Goed, dat was mijn jeugd, hè? Dus ik weet niet hoe je dat zelf hebt meegemaakt. Maar het ging vooral over foute seks. En dat was het dan. Maar positief over het lichaam. In de kerk hebben we het vaak over, ik zeg wel we, maar dat kan zomaar gebeuren. In de kerk kun je het soms vaak hebben over je ziel, hè, over je hart. Daar draait het om, hè, dat je gered moet worden, je ziel moet gered worden. Maar dat is in feite niet bijbels. Die focus op dat geestelijke van de ziel. Het heeft te maken met ontwikkeling van het denken hier in de westerse wereld. Hè. We hadden hier in het Westen vroeger een filosoof, Descartes. En die zei, ik denk dus ik ben. Hè. Dus mijn denken bepaalt dat ik ben. Nou, in dat denken zit dan iets van wantrouwen ook naar het lichaam toe. Het gaat om wat je denkt. En in het geloof kan dat zomaar ergens doordringen. Maar het gaat uiteindelijk om je ziel. En je lijf is tweede rangs. Nou, om te beginnen, God kent het verschil tussen lichaam en ziel niet. Lichaam en ziel zijn één. Voor God is de mens één. Ja, de Bijbel spreekt over het hart, de Bijbel spreekt over dat de ziel na het sterven bij God mag zijn. Maar voor God is wel de mens één geheel. Het is voor God ook straks pas af bij de opstanding uit de doden. Hè, als de lichaam en ziel weer verenigd zullen worden. Zo heeft God de mens ook geschapen. Hè? Hij blies zijn adem in de mens en de mens kwam tot leven. Lichaam en ziel zijn wat dat betreft voor God onafscheidelijk. Toen God ons schiep naar zijn beeld, denk dan ook maar meteen ook aan je lichaam. Beeld van God, zo ben je geschapen. Met een mond om een ander te spreken. Lippen om een ander te kussen. Handen om die van een ander vast te houden. Een arm die om de schouder van een ander kunt leggen. God, jouw schepper, heeft dus te maken met hoe jij sport. Met je voetballen, met stofzuigen. Met orgelspelen, met gitaarspelen. God heeft te maken met je kinderen naar bed brengen. Want via jouw lichaam, via je lijf, ben je verbonden met de wereld waarin jij functioneert. Wij bestaan met ons lichaam. En je geeft een ander een high five als je hem ontmoet. Je gaat misschien met hem op de vuist. Je knijpt in je handen van opwinding. Je hebt buikpijn vanwege de spanning omdat je een examen moet doen. En je slaat je ogen op naar de bergen. Waar komt mijn hulp vandaan? Wij bestaan met ons lichaam. Het gaat nog verder. Want Gods zoon kreeg niet voor niets een lichaam. Hij kwam, de zoon van God, lichamelijk naar aarde. Door het lichaam van Maria heen. En dan zegt Paulus ergens met ja, geheimzinnige woorden bijna. In Jezus woont de volheid van God lichamelijk. In Jezus woont de volheid van God lichamelijk. Colossenzen 2. Dus dat lichaam van Christus doet er daarin ook toe. In zijn lichaam heeft Jezus ook gedragen wat ons leven op aarde verscheurt. Pijn, ziekte, dood. Zijn lichaam onderging het. De Heer Jezus is ook niet voor niets lichamelijk uit de dood opgestaan. Om ons met huid en haar te redden. Je lichaam doet er blijkbaar toe. Het is belangrijk. Nou, dus ook goed om in de kerk aandacht te hebben voor het lichaam. Je ziet het tegenwoordig ook meer, hè, in de liturgie. Meer dan vroeger mensen die hun handen opheffen bij het zingen van bepaalde liederen. Dat was in mijn jeugd niet. Nou, dat deed je niet. Ik weet niet waarom niet, maar je deed het gewoon niet. Avondmaal vieren is in feite ook iets heel lichamelijks. Ik weet niet, vieren jullie het aan tafels of vieren jullie het gaand? Een kring, de kring in de kerk. Zo, oh, maar mooi. Nou, maar dat is ook iets lichamelijks. Hè? Je ziet elkaar staan en je neemt lichamelijk ook brood en wijn tot je. Je kauwt erop. Hè? Je proeft het. Dat is ook de bedoeling. Je neemt het tot je met je lichaam. Dat brood en wijn waarvan Christus dan weer zegt van, hè, dit is mijn lichaam voor jou. Tastbaar. Eten en drinken. Ja, je ziet in de kerk wel meer. Toch doen we het ook weer wat halfslachtig. Hè? De aandacht voor het lichamelijke, ook in de diensten bijvoorbeeld. Het was een misser, zo vind ik dat toch maar weer, van de kerken van de reformatie om de knielbanken uit de kerken te slopen. Sindsdien zingen wij bij knielen voor uw zetel neer, op zijn best staande. Aandacht voor het lichaam in de kerk. Maar buiten de liturgie in de kerk is het in de samenleving natuurlijk ook heel belangrijk. Kijk omheen in je cultuur. Zorg goed voor je lichaam. Eet gezond. Doe aan lichaamsbeweging. Tel je calorieën. Lekker sporten. Belangrijk. Influencers uploaden filmpjes met hoe je je als vrouw het beste en mooiste kunt opmaken. Als je er zin in hebt, kun je 's morgens wat vroeger opstaan en meehupsen voor de tv met Nederland in Beweging. En een abonnementje op de sportschool hoort bijna bij de primaire levensbehoeften. Even pijn hoor, wie van jullie heeft een abonnement op een sportschool? Nou, dat valt me vies tegen. Ja. Heel veel mensen bij ons in de gemeente, ik denk zo'n beetje de helft, stak hun handen op. Er zit ook wel een keerzijde aan al die aandacht voor het lichaam. Onderzoek uit 2023 wees uit dat van de Nederlandse jongeren zeker 1/3 ontevreden is hoe ze eruit zien. Van de jongeren. Hè? Vroeger waren dat vooral vrouwen en meisjes die onzekerheid voelden. Maar in de laatste tijd zijn er steeds meer jongens bijgekomen die zich onzeker voelen over hoe hun lijf eruit ziet. Jonge jongens die al vroeg naar de sportschool gaan omdat ze toch vooral ook zo'n sixpack willen hebben. De meeste van hen denken dat ze door hard werken ook zo'n droomlichaam krijgen als Ronaldo. Ik noem dit even bij elkaar ook maar weer de last van het lichaam. Zowel jonge vrouwen als jonge mannen zeggen dat ze vooral zelf de oorzaak zijn van hun onzekerheid, omdat ze niet voldoen aan het ideaalbeeld dat wordt voorgespiegeld op social media of in de modebladen. En je ziet ook al alleen maar mooie mensen die de leukste kleren showen. Hoewel ik laatst een reclame voor tv zag, maar dat was niet voor mode. Dat was voor maandverband, sorry. Waar dikke vrouwen in voorkwamen. Dat vond ik wel weer opmerkelijk. De last van het lichaam. Sportscholen wekken de indruk dat je daar met een beetje oefenen het mooiste lichaam kunt krijgen. Al die mooie plaatjes, ook op social media, doen iets met je zelfbeeld. En voor je het weet, krijg je het gevoel dat je als man maar beter uit de buurt kunt blijven bij Arie Boomsma-achtige spierbundels. En als vrouw loop je om wanneer het gaat over Douds en Kroes. Laten we wel wezen, al die plaatjes van krachtige mensen in de sportschool, die zijn wel mooi. maar ziet de werkelijkheid er vaak niet anders uit. De last van het lichaam. We gaan nog wel een stapje verder ook. Als je ouder wordt, ik wil wel doorwandelen, maar mijn lichaam wil niet meer. En denk eens aan de hormonen die door je lijf gieren wanneer je in de puberteit zit. Het is leuk, het is ontdekkend, maar probeer daar ook maar eens een beetje te beheersen als het om seks gaat. Het valt in onze cultuur niet mee waar seks voor het oprapen ligt. Daarnaast, hoeveel lichamen zijn er niet beschadigd door misbruik, door mishandeling? Zonde maakt veel stuk. Daarom is aanraken ook best wel weer complex geworden. Hoe wordt een arm om een schouder uitgelegd? Je zit al gauw op grensoverschrijdend gedrag. In onze kerk hebben we niet voor niks aandacht voor veilig jeugdwerk. Terecht, het is zo vaak fout gegaan, ook in onze kerken, tot beschaming toe. Omgaan met jouw lichaam en het lichaam van anderen kent ook de gevolgen van de zonde. Die zonde heeft voor de mensen heel veel stuk gemaakt. In Korinthe vonden ze het lichaam ook maar lastig. Ze vonden het ook niet echt nuttig. En daarom zag hun verleren van de verlossing er dan ook zo uit. Ze zeiden, ja, het voedsel is er voor de buik, de buik is het voor het voedsel. En God zal aan beide een einde maken. Oftewel, als de Korintiërs over hel, over verlossing nadachten, dan was het wat hen betreft, nou, weg met het lichaam. Je moet ervan verlost worden. En ze zeiden, nou, dat gaat ook gebeuren. Dat gaat God ook doen. En tot die tijd, totdat God dat heeft gedaan, ja, zie je maar wat je met dat lichaam doet. Oké, je zult ermee rond, nou, maak er maar het beste van. Als jij ongezond wilt eten, prima, ga je gang. Maakt niet uit. Heb je zin in seks? Zorg maar voor een plezierige nacht met iemand. Maakt niet uit wie. Paulus slaat een andere weg in. Naar herwaardering ook van je lichaam. Hij stelt, jouw lichaam is een tempel van de Heilige Geest. En daarmee zegt God eigenlijk ook iets prachtigs, hè, door de apostel. Hij zegt iets prachtigs. Jouw lichaam is tempel van de Heilige Geest. Zoals God woonde in de tempel van het Oude Testament. En die tempel was heel zorgvuldig gebouwd. Als je dat leest, elk spijkertje, elk moertje bijna staat beschreven. Maar God zegt, daar wil ik wonen. Dat is de plek die aan mij is gewijd. Nou, die tempel bestaat niet meer. En dan hoor ik hier God zeggen, jouw lijf is de plek waar God wil wonen. Jouw plek, jouw lijf, zegt God, is de plek die ik heb uitgekozen om op aarde te zijn. Waar is God? Nou, hier, in mij. Door zijn Heilige Geest. Het maakt niet uit hoe jij naar jezelf kijkt. Ik vind je prachtig. En je kunt het misschien wel vergelijken met hoe geliefden naar elkaar kijken. Als je veel van elkaar houdt en je hebt een man of vriend of vrouw van God gekregen. Als je van elkaar houdt en je kijkt naar je man, dan denk je, nou, dat is geen mooiere kerel dan mijn kerel. Oké, het is geen Brad Pitt of George Clooney, maar toch mijn vent. En voor je vrouw geldt precies hetzelfde. Je wordt 's morgens wakker en je kijkt opzij. En ik denk bij mezelf dan, wauw, dat is mijn vrouw. Ik ben trots op haar. Is het Doutzen Kroes? Nee, veel mooier. Zo kijkt God naar u, naar jou. Wat je er zelf ook vindt. Maar God zegt, dit is de plek waar ik wil wonen. Ik hou van je en ik vind je prachtig. Zo heb ik je geschapen. Zo wil ik in je wonen. Daar wil ik zijn. Dat zegt hij ook van het gehandicapte lichaam, van het zieke lichaam, van het misbruikte lichaam. Ook daarvan zegt de Heere, jij bent mijn tempel, hier wil ik wonen. Hij kijkt naar je, hij geniet van je, en hij wil bij je zijn. Juist ook daar, juist in die gebrokenheid van het gehavende lichaam, van het zieke lichaam, van het gebroken lichaam. Daarvoor gaf de Heer Jezus zijn eigen lichaam. Jezus raakte lichamelijk mensen aan die melaats waren. Hij legde zijn handen op mensen die verlamd waren. Hij stak zijn vingers in de oren van een doofstomme man. En hij raakte met speeksel zijn tong aan. Op de ogen van een blindgeborene streek Jezus een mengsel van speeksel en zand. En bij die man vielen de schellen van zijn ogen toen hij zich ging wassen. Jezus raakte de baar aan waarop een overleden zoon lag van een weduwe uit Nain. Jezus pakte de gestorven dochter van Jairus bij de hand om haar te laten opstaan. Meisje, sta op. Lichamelijk contact van onze Heer, daar waar de gebrokenheid keihard te voelen was. Jezus die zelf die weg van gebrokenheid ging, zijn lichaam stuk gereed en door slagen van gezels, aan het kruis gespijkerd door handen en voeten, tot de dood erop volgde. Die weg ging hij om ons kapotte lijf te redden van de ondergang, om vrede te brengen in een hart dat zoekt naar bevestiging, naar waardering, naar omarming. En daarom maakt Paulus een statement. Het lichaam is er voor de Heer, zegt hij. Het zijn geweldige uitspraken. En ze maken het aardse, concrete leven heel zinvol. De Heer is in ons lichaam geïnteresseerd. Hij heeft het concrete aardse leven op het oog. En vandaar ook de belofte van de opwekking uit de doden. God vindt dat aardse leven van ons zo belangrijk dat hij het ooit ook uit de dood terughaalt. Maar goed, dat heeft dan ook consequenties. Als dit dan de plek is waar God wil wonen, dan heeft dat gevolgen. Je kunt niet met dat lichaam doen wat je wilt, zegt Paulus. Als jouw lichaam een aan God toegewijde plek is, dan kun je lichaam niet misbruiken. Dan zou je twee voorbeelden kunnen noemen, ook vanuit Paulus, hè, hoe je omgaat met eten en drinken. Nou, dat is in onze samenleving ook superbelangrijk. Superfood, gezond eten, niet te veel vetten en calorieën. Wat vind je lekker, mooi, heerlijk? Maar ook, hoe krijg je het er allemaal weer vanaf? Lijnen en sporten. Nou, kijk uit, zegt Paulus, dat het je ook weer niet gaat beheersen. Op zo'n manier dat het allerbelangrijkste voor je wordt. Laat je door niets en niemand beheersen dan door God alleen, zegt Paulus. Paulus noemt ook seksualiteit. Kijk uit dat je niet overspel pleegt, zegt hij. Want dat heeft niet alleen gevolgen voor je lichaam. Want geest en lichaam zijn één. En als je overspel pleegt, dan kun je wel denken dat dat niets met je geest doet, maar dat doet het wel degelijk. In feite zegt hij, kijk uit dat zowel eten als seks geen obsessie voor je wordt. Want je lichaam is een tempel van de Heilige Geest. Laat je door niets of niemand anders beheersen. Maar wat dan wel? Laatste vers van wat we hebben gelezen. Eer God met je lichaam. Verheerlijk God in uw lichaam en uw geest die van God zijn. Hoe doe je dat? Je kunt God eren met je handen door een ander te helpen. Met je ogen om werkelijk een ander te zien. Met je mond door een ander te bemoedigen. Met je oren door naar een ander te luisteren. Met je mond om God te loven met je liederen en je gebeden. Met je handen door ze leeg op te houden voor God of ze te vouwen voor de Heer. Je kunt God dienen met je ledematen. Door op te staan voor een ander die geen plek heeft. Je kunt God eren met je ledematen door langs de deuren te gaan voor een collecte, voor een goed doel. Zou God ook niet geëerd kunnen worden met onze organen, hè? De longen, je nieren, je hart? Door ze misschien af te staan na je sterven en daarmee een ander te helpen. Ja, je moet zuinig zijn op je lichaam. Maar er zijn ook situaties denkbaar dat je misschien je lichaam moet opofferen. Ik denk bijvoorbeeld aan militairen die hun leven, hun lichaam, hun hele bestaan in dienst stellen voor de vrede van een land. Ik denk ook aan wat Paulus schrijft aan de gemeente in Galatië. Paulus was zo blij met hun betrokkenheid. Paulus schrijft daarover: en jullie hadden toen echt heel veel voor mij over. Jullie hadden zelfs je eigen ogen aan mij willen geven. En Paulus zegt zoiets als: jullie zouden zelfs een oogtransplantatie voor mij over hebben gehad. En er is wel een suggestie gedaan dat Paulus had een doorn in het vlees, staat ergens in Korinthe. Was dat misschien een oogprobleem? We weten het gewoon niet, maar het zou kunnen. Ik moet ook nog aan iets heel anders denken. Aan wat Jezus zegt in de bergrede. Dan waarschuwt Jezus ervoor om zonde te doen. En dan zegt hij: je kunt beter je hand afhakken en vermengd door het leven gaan dan te zondigen en het oordeel van God te ontvangen. In sommige gevallen zijn je lichaam en je ledematen minder belangrijk dan het doel waarvoor je iets doet. De vrede van een land is belangrijker dan het lichaam van de soldaat die voor de vrede strijdt. De liefde en zorg voor Paulus is belangrijker dan de ogen van de christenen in Galatië. God dienen door niet te zondigen is belangrijker dan al je lichaamsdelen behouden. Eer God met je lichaam. Een tweede manier is: in sommige gevallen zijn je lichaam en je ledematen minder belangrijker dan het doel wat je nastreeft, namelijk de liefde en de zorg voor je naaste. Weet je niet dat jouw lichaam een deel is van het lichaam van Christus, zegt Paulus? En jouw lichamelijke aanwezigheid, bijvoorbeeld in het midden van de gemeente, je met hart en ziel geven aan elkaar, aan de mensen om je heen, dienend, bouwend, elkaar tot een hand en een voet zijn in de gemeente, maar ook je naast van buiten de gemeente zien, een hand reiken, een helpende hand bieden, een luisterend oor bieden. Eer God met je lichaam. Lichamelijkheid. Er is veel aandacht voor in onze samenleving. En dat is mooi. De boodschap van de Heer Jezus bevrijdt je van de slavernij aan je lichaam. Hij kijkt naar je met liefdevolle ogen. Hoe je er ook uitziet. En wanneer je de schepper en de bewoner van dat lichaam erkent, aanbidt en omarmt in geloof, mag je zijn vrede ontvangen. Je bent gemaakt door God de Vader. In eeuwige verbondenheid met Gods vlees geworden Zoon Jezus. Gemaakt tot tempel voor de Heilige Geest. Amen. We zingen uit het liedboek, lied 868, vers 2 en vers 3. We verbinden ons dagelijks, maar ook op deze zondag, met alle gelovigen in de wereld die Christus belijden, die God belijden, de kerk van alle tijden en alle plaatsen. We gaan ons geloof samen hier belijden met de apostolische geloofsbelijdenis. Ik wil u vragen daarbij te gaan staan en daarna te zingen Bron van Liefde, Licht en Leven uit het liedboek. Spreek mij na in je hart. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel. Op de derde dag is Hij opgestaan uit de doden. Hij is opgevaren naar de hemel en Hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal Hij komen om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen. Ik geloof in de vergeving van de zonden, de opstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Gaan de Heer danken en bidden. Heer onze God, U hebt ons gemaakt en daar roemen we U om. Uw machtige werk, heel deze schepping. Heere, Hij komt voort uit Uw macht, Uw wijsheid. En we danken U voor de liefde die u daarin hebt gelegd. Ook in het maken van de mens. We danken U dat U ons kent zoals we zijn. We danken U dat U ons die plek in Uw wereld hebt gegeven om in alles U te eren. Met lichaam en ziel, met zoals wij als mens zijn, één geheel. Heere, wij danken U dat U ons wilt gebruiken in Uw dienst. Met onze handen, met onze voeten. Met onze woorden uit onze mond, de ogen waarmee we elkaar zien en de oren waarmee we naar elkaar kunnen luisteren. Heer, we bidden U dat we ook zo mogen functioneren in Uw Koninkrijk. Hier binnen de gemeente, maar ook daarbuiten in de relaties met onze naasten, op ons werk, op onze opleiding, waar U ons ook maar een plek geeft. In het huis waarin we wonen, in het appartement waar we deel van uitmaken. Heer onze God, we leggen ook bij U neer dat al die aandacht voor het lichaam in onze tijd, onze samenleving, ook iets met ons kan doen wat minder fijn is, wat ons misschien wel zelfs diep raakt. We kunnen onmogelijk voldoen aan dat ideaalbeeld dat soms wordt voorgeschilderd. Sommige mensen raken daar gefrustreerd van. Heer, U weet met welke gevolgen dat kan zijn. Ontferm U over een ieder die daarmee worstelt. We bidden U voor hen die juist in het lichaam hele moeilijke dingen hebben meegemaakt. We bidden U voor hen die beschadigd zijn. Ontferm U, Heer. Troost, bemoedig, maak heel wat stuk is. Wilt U nabij zijn? Heer, we bidden U voor hen die merken dat het lichaam niet meer zo functioneert zoals ze zouden willen. Als de gezondheid teruggaat, als lichamelijke klachten zich voordoen, als het ouder worden steeds prominenter aanwezig is, wil u vragen, Heer, om kracht voor elke dag. Op weg naar de bruiloftstoet wil u bidden of u nabij wil blijven en wil geven wat nodig is voor iedere dag. We bidden u voor mensen in de zorg die met volle inzet zich geven voor, in de zorg voor lichamen van anderen. Voor die mens die daar ligt op de afdeling. Voor die vrouw die niet meer zoveel kan. Voor die man die misschien wel uitbehandeld is. Heer, wees nabij, ook bij dat werk dat soms veel kan vragen van mensen. Vader, we willen u samen bidden of u met ons mee wil gaan deze nieuwe week in. Laat dat ook wat ons betreft weer een week mogen zijn die, ja, waarin we u eren met ons lichaam. Met dat wat u ons geeft. We vragen u of u ons wil geven dat we bekend mogen staan als mensen die oog hebben voor elkaar en voor anderen. Heere God, wilt u ons horen om het werk van Christus, uw Zoon. Hij die lichamelijk deze aarde heeft bewoond en nu in de hemel bij u is, ook naar lichaam. Als een voorbode voor wat komt, namelijk uw nabijheid in alles bij ons. Heer, wilt u ons horen in zijn naam, om Jezus wil. Amen. Het is een moment om weer gaven aan de Heer te geven. De inzameling gaat vooral digitaal. Daar hebt u even een moment de tijd voor. Een laatste lied om God te danken. Dank, dank nu alle God. Zullen we dat samenstaande zingen?
Thank you.
Ontvang de zegen van de Heer. Mogen de Heer jullie zegenen en jullie beschermen. Mogen de Heer het licht van zijn gelaat over jullie doen schijnen en jullie genadig zijn. Mogen de Heer jullie zijn gelaat toewenden en jullie vrede geven.